Goedemorgen allen, hier aanwezig in de kerkzaal, thuis aan het internet of via de kerktelefoon. Van harte welkom in deze dienst. Onze eigen predikant dominee Floor zal voorgaan. We hebben 3 collectes, 2 voor de preek. De eerste collecte is voor Protestants Centrum voor Godsdienst, godsdienstig vormend onderwijs in Rotterdam. Tweede voor pastoraat en catechese en aan de uitgang voor de kerkelijke gebouwen, exploitatie daarvan. Het is de eerste zondag van de nieuwe maand, zodoende is er weer koffie drinken na de kerk. Van harte welkom. Het is een goede manier om elkaar ook weer te ontmoeten. Aanstaande zaterdag 8 september zal het Enjoy Zomerfeest worden gehouden hier in de kerk. Meer informatie in het weekbericht. Helaas zijn er weer vrijwilligers nodig om de dag goed door te brengen. U kunt zich opgeven bij degenen die verantwoordelijk zijn voor het Enjoy Zomerfeest. Zaterdag 22 september, dat is dus over een kleine 3 weken, startdag winterwerk, ook hier in de kerk. Afgelopen, bij de kerkbode van deze week, zit de uitnodiging en het programma en een inschrijfformulier. Ook op de balie, tussen de koffiekopjes, ligt het inschrijfformulier. Dat kunt u gebruiken om in te dienen. Voor zondag 16 september graag inleveren, zodat we weten wat we moeten bestellen voor de barbecue. We hebben de voorzang, dat is Psalm 100, vers 1. En namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst toewensen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 81. Psalm 81 en daarvan de versen 4, want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Dit is het hooggebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. We komen ook samen om God te eren. En ook het vijfde vers, dit doet Jozefs zaad aan Egypte denken. En ook de figuur Jozef zal deze morgen voorbij komen, ook in de verkondiging van het evangelie. En het twaalfde vers, dat is natuurlijk ook een vers wat wellicht ook de kinderen kennen. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij smeekt, mild en overvloedig. Zo is onze goede God. Hij schenkt, mild en overvloedig. Wij zingen 81, de versen 4, 5 en 12. Gemeente, wij willen ons ook deze morgen verootmoedigen voor de Heere onze God, door samen ook te luisteren naar zijn heilige wet. En daarna zingen wij van Psalm 78 en daarvan het 36e vers. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden om Jacobs zaad zijn dierbaar volk te hoeden, zijn Israël ten erfdeel hem verkregen. Psalm 78 en daarvan het 36e vers naar de wet van de Heere, onze God. Toen sprak de Heere, onze God, al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, die binnen uw landsgrenzen zijn. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Jezus Christus, onze zaligmaker, heeft het samengevat in de volgende woorden. U zult liefhebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we samen ook bidden. Heere, eeuwige en getrouwe God, schepper van hemel en van aarde, u komt alle lof, dank en aanbidding toe. U hebt ons ook als gemeente weer samengeroepen en samengebracht, ook door uw Heilige Geest, om ook u te ontmoeten en te luisteren naar uw woord en naar uw stem, om ons ook, Heere, te verootmoedigen voor uw aangezicht. We staan ook midden in het leven en in dat leven gebeuren er allerlei zaken, mooie dingen, waarvoor we ook met een dankbaar hart misschien naar uw huis zijn gekomen, maar misschien ook minder mooie dingen of pijnlijke zaken die ook in ons leven aanwezig zijn, elke keer weer opnieuw. En daarin hebben we de kracht en de hulp, de bijstand ook weer van u nodig. En komen we ook tot u om het ook van u te verwachten. En om ook bemoedigd en versterkt te worden, ja, misschien ook wel vertroost te worden. Ook in de vragen die er in ons leven ook zijn. En zo wilt u ook hier met ons meetrekken van week tot week. En wilt u ook de zon van de gerechtigheid laten opgaan. En wilt u ons ook wijzen op uw Zoon Jezus Christus, die gekomen is om al onze zonden en al onze schuld op zich te nemen en ook weg te dragen. Om daar ook als een hoge priester te lijden en te sterven, wat hij gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. En Heere, dan schieten onze woorden ten eenenmale tekort om u daarvoor dank te zeggen. Dat is immers toch ook de kern van het evangelie en de boodschap die je uit wilt dragen. Er is hoop, er is verwachting. Ook in de diepste momenten van ons leven. Maar wanneer we zien op het kruis, dan mag er hoop en mag er toekomst zijn. En verwachting. En Heere, dan weet u hoe we in het leven staan. Dan weet u hoe we in het geloof staan. Of we nu nog jong zijn of oud. Heere, maar geef rust en vertrouwen. Dat als we onze ogen sluiten, dat we mogen weten toch altijd eeuwig voor u te zijn. En geborgen te zijn door dat bloed van Christus. Wij bidden of u ons dat geloof, Heere, wilt schenken wanneer we daar toch ja, nog weinig relatie met u hebben. Of dat we juist ook, Heere, stilgezet worden in ons leven. Erbij gaan nadenken dat we zonder u niet kunnen. Anderen, Heere, wilt u ook bemoedigen, ook in de strijd van het leven, om zo ook op hem te zien. Wij bidden of u wilt zijn ook met de kinderen die van onze hand hebben meegenomen. Wilt u ze zegenen? Geef dat ze al heel vroeg vertrouwd raken met de dienst aan u. Dat ze u, Heer Jezus Christus, ook leren kennen in hun leven en de liefde van u. Dat ze het al vroeg leren dat u een goede herder wilt zijn die ook zorgt voor zijn schaapjes. Heere, u kent ons ook bij name. En wilt u ons dan ook deze morgen roepen? Wij bidden of u overal wilt zijn waar uw woord wordt verkondigd. In deze plaats, maar ook in ons land en volk en wereldwijd. We weten dat ook uw koninkrijk groeit en bloeit en dat dat ook doorgaat. We zien misschien wel allerlei andere zaken. Geweld, oorlog en terreur. Maar dwars door alles heen weten we dat u werkt ook aan uw toekomst. En dat u terugkomt op de wolken van de hemel, o heiland en zaligmaker. Geef dat we in dat perspectief ook blijven staan en leven. En dat we steeds opnieuw het van u zullen verwachten in alle dingen van ons leven. Zegen alle voorgangers die deze morgen uw woord hebben te bedienen. En wil zo ook uw koninkrijk uitbreiden. Laat uw woord ook deze morgen opengaan, als we eruit gaan lezen. Misschien vertrouwd en toch tegelijkertijd, Heere, is het toch ook een woord dat we altijd weer nodig hebben om ons bij de les te houden, om ons te corrigeren, een appel op ons hart en op ons geweten te doen, maar ook te weten dat u, Heere, bemoedigt en vertroost. U geeft macht, Heere, om ook uw kind te worden en het van u te verwachten. Wil ons zo een gezegende dienst schenken. Ook allen die zijn bijdrage heeft te leveren. De organist, de koster, mensen die op de achtergrond werkzaam zijn. Heere, wees ook een ieder nabij. En geef zo ook de leiding en de werking van uw Heilige Geest. Ook op de kansel. We kunnen niets zonder uw geest. We hebben die nodig om ook onbevangen uw woord, Heere, te kunnen spreken, zonder enige hindering, in gedachten, in dingen die ook spelen. Maar dat zo ook we mogen merken dat u aanwezig bent. Stel onze harten en onze oren en ogen open voor uw woord. En schenk ons, Heere, een rijke dienst tot eer en verheerlijking van uw naam. Wij bidden het u, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. En we doen dat door eerst te lezen uit Genesis 50 tot en met Exodus 1 vers 14. En daarna wil ik nog een gedeelte lezen uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 1. Genesis 50 vanaf vers 22. Jozef bleef in Egypte wonen, hij en het huis van zijn vader. Jozef leefde 113 jaar. En Jozef zag van Ephraim de derde generatie. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers: ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was. En ze balsterden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die met Jacob naar Egypte waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Alle zielen die van Jacob afstamden waren 70 zielen. Jozef was echter al in Egypte. Toen Jozef gestorven was en ook al zijn broers en heel die generatie, werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zij zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet gekend had. En hij zei tegen zijn volk: zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden. En mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. En ze stelden daarom opzichters van herediensten over het volk aan, om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden, Pithom en Raamses. En hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. En de Egyptenaars lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Zij maakten het leven bitter voor hen, door hen zwaar werk te laten verrichten, met leem en bakstenen, en door allerlei werk op het veld, al hun werk waarmee zij hen moesten dienen, met harde hand. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede is uit het Johannesevangelie. Daarvan hoofdstuk 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien en de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, wij willen deze morgen stilstaan bij Exodus 1 en daarvan het 8e vers. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet gekend had. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden. Zoals u reeds ook is meegedeeld, van harte aanbevolen, de Heere zegene u en uw gave. En we zingen aan de verkondiging vooraf van Psalm 77... en daarvan de versen 7, 8 en 9. Psalm 77, de versen 7, 8 en 9. Gemeente. Ik zie kinderen zitten naast een papa en mama. En ik kan natuurlijk wel weten, jij kent je vader natuurlijk wel. Je vader zal misschien ook wel spannende verhalen verteld hebben over wat hij gedaan heeft toen hij jong was. Ik zou ook nog een andere vraag kunnen stellen. Ken jullie je opa? Ja, ik hoor ergens ja roepen. Dat is wel heel fijn. Misschien heb je ook wel eens verhalen gehoord van opa. Ik ga nog even verder. Ken je ook je overgrootvader? Ja, dat wordt een beetje moeilijk natuurlijk, hè? Dat is zo lang geleden. Er had misschien opa wel eens wat over verteld, over die. Maar ja, dat is zo ver weg. Dat weet je niet meer. Tenzij iemand, wanneer die wat ouder wordt en de tijd heeft, dat die gaat zoeken in het geslachtsregister. Je hebt wel die mensen, die zijn er mee bezig. En die gaan dan naar het bureau van genealogie. En die gaan hun hele geschiedenis uitzoeken. Wat er allemaal gebeurd is, waar ze vandaan komen. Je kunt tegenwoordig zelfs ook je DNA opsturen. Zodat je een uitslag krijgt waar je voorouders misschien heel ver ergens vandaan komen. Maar sommige mensen vinden dat interessant. Om toch ook te weten, wat is er allemaal gebeurd in je familie. Maar daar staan natuurlijk mensen in die je helemaal niet kent. En nou hebben wij vanmorgen een tekst voor ons. Uit Exodus. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet gekend had. Ja, je hebt soms van die levensverhalen die altijd weer verteld worden, omdat iemand een hele belangrijke rol gespeeld heeft in de geschiedenis bijvoorbeeld van een land. Zo krijgen de kinderen hopelijk op school nog een beetje les over wie Willem van Oranje is. Dat is toch iemand die te maken heeft met het ontstaan van onze Nederlandse samenleving. En zo zijn er misschien nog wel meer figuren te noemen, waarvan we zeggen van ja, die moet je eigenlijk wel kennen. Want ze hebben een hele belangrijke rol gespeeld. Het was toen ik in Harderwijk was, dat er een jong echtpaartje kwam, en een kattegezant, die had me opgebeld en die zei, dominee, ik heb verkering gekregen, maar er is eigenlijk een beetje een probleem. Mijn vriendin is Rooms-Katholiek. Maar kunt u er niet voor zorgen dat ze in een avond even overtuigd raakt dat dat misschien toch allemaal niet zo goed is? Nou, u begrijpt wel, zo werkt dat niet. Maar ik nodigde hem samen met zijn vriendin uit. En ik probeerde, na wat contact gelegd te hebben met elkaar en wat over en weer gesproken te hebben, aan haar te vragen of zij ook Maarten Luther kende. Of ze daar nog wel eens iets van gehoord had. Nee, daar wist ze verder niet van. En die vriend zei toen, ja dominee, maar wij weten wel hè, wie Martin Luther King is. Nou, u begrijpt dat hij zelf ook niet alles meer wist van Maarten Luther. Want Maarten Luther en Martin Luther King zijn wel twee hele verschillende personen. Dus hij wist zelf ook niet meer precies hoe de geschiedenis in elkaar stak. En wie Maarten Luther is. En ik denk wel eens, wie weet dat vandaag ook onder ons. Wie Maarten Luther is. Vroeger kregen we kerkgeschiedenis naast de Bijbelse geschiedenis op school. Maar als je vandaag op catechisatie ook vraagt, nou Calvijn misschien nog wel, want men hoort nog wel eens iets over Calvinistisch. En er is in Rotterdam bijvoorbeeld ook een school met de naam Melanchthon. Maar ik denk dat weinigen nog zullen weten wie Melanchthon was. Zeker de leerlingen die op die scholen zitten. Allemaal geschiedenis. Ach, wat doen we daar nou vandaag toch mee met die geschiedenis? Nou, vergis u niet. Israël was er juist ook op gericht om hun geschiedenis te kennen. Om de verhalen te kennen. En wie kent eigenlijk dan onder ons ook niet de geschiedenis van Jozef? Want daar gaat het vanmorgen over. Jozef. Als je die geschiedenis op je laat inwerken, die spreekt zo tot de verbeelding. Is zo fantastisch mooi. Je kent niet de verhalen van Jozef. En ik denk jullie ook wel, jongens en meisjes. Hey, Jozef die in de put was. Jozef die verkocht werd door zijn broers. En Jozef die bij Potifa was. In de gevangenis weer kwam. En Jozef die uiteindelijk ook de droom van Farao ging vertellen. En Jozef die toen door de Farao gezien werd als, wat een wijs man. Die moet maar onderkoning worden. En dan ook die ontmoeting van Jozef. Als zijn broers naar Egypte komen. Nou, als dat verhaal verteld wordt ook op school. De kinderen zitten ademloos te luisteren. En ze vinden het natuurlijk spannend als die broers komen. En als daar geschilderd werd dat die broers niet weten dat het Jozef is. En wat een ontroering. Als dan verteld wordt dat Jozef zegt, ik ben je broer. Nou, zo'n verhaal, dat wordt verteld. Ook op de openbare scholen in Rotterdam, waarvoor u uw gave vanmorgen hebt gegeven. En dan blijkt steeds weer opnieuw dat zo'n verhaal erin gaat bij die kinderen. En dat ze er heel intensief naar zitten te luisteren, ademloos. De geschiedenis van Jozef. Zo belangrijk dat verteld wordt. Ook zo'n verhaal. Wat natuurlijk voor het volk van Israël ontzettend belangrijk is. U en jij mag misschien meer weten van Jozef. Niet alleen het verhaal, maar dat Jozef een hele belangrijke positie heeft ingenomen. En dan wijs ik vanmorgen even op het feit dat hij de onderkoning werd. De farao, die zei ook toen hij de droom kreeg uitgelegd, deze man in wien de geest van de goden is, zullen we hem niet maken tot onderkoning. En hij gaf hem zijn zegelring en dat hij alle macht had over heel Egypte om alles te regelen. Alleen, hij zou blijven staan onder farao. Maar Jozef kreeg alle macht in de Egyptische maatschappij. Vanwege de wijsheid die werd opgemerkt. En Jozef gaat aan de slag. Je zou als kunnen zeggen als een soort eerste minister, als een koning. Om ook in te spelen op de toekomst. Hij wist immers dat er moeilijkere tijden zou aanbreken. En hij handelde naar de wijsheid die God hem gaf in tijden van overvloed. Zorg dat er voldoende overblijft als daar de tijden van de armoede komen. Dat is een logische gedachte. Maar we zien daarin ook dat hij in wijsheid daar zorg voor draagt. Om in de toekomst zeker gesteld te worden. Om alle mensen, een kernwoord, brood te geven. Opdat een ieder in het leven mag blijven behouden worden. Brood. Ook als daar tijden van honger is. Dat niemand hoeft te sterven. Dat heeft hij niet alleen gedaan, want toen die moeilijke tijden kwamen, u kunt dat lezen in Genesis 41 en 46, dan zie je dat Jozef doorgaat. Dat als daar de tijden van honger is, dat hij ook al het land gaat opkopen. En dat de Egyptenaren hun landerijen moesten verkopen om brood te ontvangen. Om zo ook op deze manier de belasting te innen. Met het doel dat er geen ongelijkheid zou zijn. Met het doel dat er geen problemen zijn over de belasting en over de dividend bijvoorbeeld. Dat daar een stukje wijsheid is. Dat daar ook geen misbruik wordt, dat alleen maar de rijke mensen, bij wijze van spreken, kunnen overleven. En de armen niet. Ja, dat daar zelfs zo'n zegen uitging van het handelen van deze onderkoning, dat landen buitenom allemaal gingen naar Egypte. Want daar was brood te verkrijgen. Daar is een wijze onderkoning die er zorg voor draagt dat er in heel Egypte voldoende voedsel is. Wat een zegen. En wat een invloed heeft deze onderkoning gehad. Omdat in hem, zoals de Egyptenaar, de farao zei, de geest der goden in hem zat. Omdat er in hem de geest van God, van de God van Israël was. Die hem leidde in alle wijsheid. Ook op de verantwoordelijke posities die er waren. Ziet u hoe belangrijk het is als wij politici krijgen en hebben waarin de geest van de God van Israël is. Waarin daar de geest van God ook werkzaam is, wat tot zegen kan zijn voor heel de maatschappij. Wat zelfs zijn invloed zou kunnen hebben in de wereld. Dat bereik je natuurlijk niet door een katoenwedstrijd uit te schrijven. Moet je afvragen of dat wijs is. Dan gaan daar ook volkeren op de aarde in opstand komen. En wat is het belangrijk als je toch de geest van God ook in je hebt. Om ook te laten zien wat het betekent als je hem dient. En wat dat kan betekenen voor de vrede, voor de rust in de wereld. Wat dat kan betekenen wanneer de God van Israël, die zich zo geopenbaard heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Nou, Abraham, er zijn vele mensen in de wereld die die naam wel kennen. Ook in de islamitische wereld is Abraham een bekend figuur. Maar als je de geest van God kent, Abraham, Isaac en Jacob, die zich geleid wisten door die God. Wat een vrucht en wat een zegen gaat er vanuit, ook in dat land Egypte. Ziet u, hiermee heb ik iets getekend. Dat deze Jozef eigenlijk in zijn dagen een soort messiasfiguur was. Toen er zo'n honger was, brood was en dat er rust bleef in de samenleving. En dat alles in het oog werd gehouden door deze wijze, je zou bijna kunnen zeggen, koning met messiaanse trekken. Waar iedereen van opkeek. Dat is mooi, als er zo'n figuur is. U kent misschien wel het programma Andere Tijden. Hoe het er vroeger aan ging. Reportages die worden gemaakt hoe het was in de tijd van de jaren 60 of in de jaren 30 enzovoorts. Zo zijn er ook na die periode andere tijden gekomen. Ja, het ging met het volk van Israël heel goed. Ook nadat Jozef was gestorven, die ook zijn vertrouwen had uitgesproken. Heel mooi, hè, hebben we gelezen, naar zijn broers. Vergeet God niet. Laten we hem nooit vergeten. En als wij ooit komen in het beloofde land, denk aan mij, vergeet me niet. Want deze Jozef wist ook van Gods belofte, van Gods beloofde land. Wist ook van Gods toekomst, wist van Gods koninkrijk En dat hield hij ook vast. En Jozef, die in zijn leven rijk gezegend is, dat hij zijn kinderen vrede over Israël tot in de derde generatie zag. Zo ontroerend mooi, maar dat deze Jozef die gestorven is, ja, zijn invloed rijdt nog een aantal jaren door en dat gaat nog maar door, totdat er een nieuwe generatie opkomt. Andere tijden, nieuwe tijden. De dynastie die Jozef aan de macht had gebracht, waarschijnlijk de Hyksos-dynastie, die heeft van ouds uit Azië kwamen, die ook nog een beetje die mildheid kende, maar daarna werd het vervangen door een andere dynastie. En als we de bronnen een beetje goed na hebben gelezen, dan zien we dat daar ook het gevoel van nationalisme weer opkwam en dat daar ook weer de aandacht kwam voor ons Egypte, ons land, het nationalisme dat weer voeding kreeg. En de farao, die Jozef niet gekend had, die niet meer wist van Jozef, van zijn wijsheid, van zijn zegen, dat was allemaal weggecijpeld, was niet meer bekend. Die Jozef, wie kende hem nog? Wie sprak daar nou nog over? Niemand meer. Andere tijden aangebroken. We leven nu. In het hier en nu. En met die historische figuren van vroeger, daar hebben we niks meer mee. Jozef is niet meer. Andere tijden, zei ik, die Jozef niet meer had gekend. Begrijpt u? Andere tijden, andere mensen, andere figuren, die niet alleen die Messiaanse Jozef niet meer hebben gekend, maar ook die wijsheid dus niet meer kennen en ook niet meer iets weten van de openbaring, alleen een volk zien groeien en zien toenemen. En in een tijd van nationalisme zien we ook dat groepen tegenover elkaar worden gesteld. En dan zien we ook iets dat ook inderdaad men het als een bedreiging gaat zien, dat volk daar in het noorden van Egypte, dat alsmaar groter wordt en zich steeds verder uitbreidt en maar toeneemt. Het wordt een bedreiging voor de Egyptische cultuur misschien wel. En wanneer wij een oorlog krijgen, zal die groep zich misschien wel tegen ons afzetten. Dat worden gevaarlijke tijden. Laten wij dat volk maar onderdrukken. Kijk, dan komt daar niet meer de geest van Jozef naar boven, die gericht is op heil en zegen voor volk, ook voor het Egyptische volk en voor de volken rondom, maar dat daar een geest komt waarin de macht van de boze, de Satan, gebruik van maakt om mensen, om groepen tegenover elkaar te plaatsen. Om zo ook werkelijk weer tweespalt te geven, waardoor er onrust komt in de samenleving, waarin mensen worden onderdrukt en geslagen, waardoor de bitterheid toeneemt, de angst en de onzekerheid. Want de farao en het volk van Egypte werd ook door angst geleid. Staat er zelfs met zoveel woorden wat we gelezen hebben. Het volk van Egypte werd angstig omdat Israël zo toenam, ondanks dat ze niets verkeerds deden. Maar groepen elkaar niet kennen, ja zeker niet de God van Israël, de geest van God van Israël niet meer kennen. Dan komt daar de angst en de spanning. Herkennen wij in deze geschiedenis ook niet iets wat in onze tijd plaatsvindt? Ons land en volk is rijk gezegend. ook geweest door de kennis die we hadden van, mag ik het zo zeggen, de God van Israël. De boodschap die gebracht werd, niet van Jozef alleen, maar ook van Jezus. Want nu kom ik niet alleen van de Messiaanse type Jozef, maar naar Jezus toe. Waarvoor komen we elke zondag samen? Om ook te luisteren naar de boodschap van Hem die meer is dan Jozef. Namelijk Jezus Christus. En was er in die vroegere generaties van ons land en volk ook niet een rijke geschiedenis waarin Bijbelonderwijs werd gegeven, waarin de geschiedenis van God ook centraal stond, wat Hij doet? En leven wij vandaag niet meer en meer in een samenleving die de geschiedenis, en dan gaat het mij niet alleen over de Nederlandse geschiedenis, maar die Jezus niet meer kennen. Ja, hier in de kerk zullen de meesten wel zijn die Jezus kennen. Maar ga eens kijken in uw omgeving. Ga eens kijken in de maatschappij waarin u en jij leven. En wat zien we dan? Ik ben ze ook wel eens tegengekomen. Dat een jongetje het aan mij vroeg op straat. Is het dan echt waar dat hij geleefd heeft? Jezus? Die hem alleen maar kende als een vloek? Dat velen hun vraagtekens plaatsen bij de Bijbel, het woord van God. Bij de boodschap die we mogen hebben. De boodschap van het evangelie die spreekt over brood van het leven. Ik ben het brood des levens. Dat je geproefd en gevoeld hebt het leven met de Heer Jezus. En die persoonlijke relatie. Farao zei over Jozef, in hem is de geest der goden. Maar in Jezus, hij is de Zoon van God. Hij is het die gezegd heeft, ik ben het brood des levens. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hij is het die vanuit zijn diepe liefde ons brood wil geven. Dat spreekt van vergeving, van verzoening, van vrede en van eeuwige liefde. Wat is het heerlijk als je opgegroeid bent in een geslacht dat ook heeft gesproken over deze man die meer is dan Jozef. Als je een vader en een grootvader en misschien wel een overgrootvader heb gehad die aan zijn kinderen heeft doorgegeven, jongen, vergeet het niet, die net als Jozef stierf maar een boodschap had voor zijn kinderen en voor zijn kleinkinderen. Vergeet toch de Heere Jezus niet in je liefde. En dat is meer als vergeet het niet dat je altijd trouw naar de kerk gaat. Vergeet het niet dat je bij die en die kerk blijft. Vergeet het niet dat enzovoort. Maar dat je iemand hebt in je geslacht die heeft gesproken, ik heb hoop, ik ga sterven. En ik weet van mijn toekomst, ik weet van het beloofde land. Maar die Jezus, die heiland, die kun je echt niet missen in je leven. En dan kun je in de kerk komen en dan heb je misschien al een beetje hier en daar de dingen wat losgelaten. We leven immers in een andere samenleving en het is toch niet meer zoals vroeger. Het zal allemaal waar zijn, maar kent u Jezus? Kent u hem? Ja, misschien wel van naam. Maar dat bedoelt de Bijbel nu niet te zeggen. Kent u Jezus, weet u dat u een relatie, een band met hem hebt. Spreekt u met hem, elke dag, wanneer we de zorgen en de noden weten voor te leggen. Ik heb het zo moeilijk in mijn leven. Ik zit in een donkere periode van mijn leven. Het loopt niet zoals het allemaal gaat. En ik heb zoveel tegenslag en zoveel teleurstelling. Vroeger was het misschien wel goed, maar nu heb ik het zwaar. Hebt u misschien wel honger naar brood? Hebt u wel honger naar de troost die Hij biedt? Nou weet u, Hij is er. En Hij zit en Hij staat nog aan de rechterhand van de hemelse Vader. En Hij wil nog ook brood, maar dan in geestelijke zin aan u en jou uitdelen. Hij wil aan jou vertellen. Ik ben de goede herder. Die zorgt voor zijn schaapjes. Ik ben het. Die weet dat je het moeilijk hebt op school. Dat je gepest wordt misschien. Dat je er tegenop ziet op je werk. En nou zijn dat eigenlijk allemaal nog maar tijdelijke dingen. Maar er kan ook een tijd komen dat je er tegenop ziet om te sterven. Om God te ontmoeten. Dat je weet, ik moet voor Hem verschijnen. Ik moet voor die koning komen. En die koning is meer dan Jozef. Ik heb mijn leven voor je gegeven. Ik ben je oudste broeder. Hoort u? Jezus is onze oudste broeder. Die al onze zonden heeft willen vergeven door zijn bloed te geven. Zijn leven te geven aan het kruis van Golgotha. Jozef had veel meegemaakt. Maar Jezus, die heeft intens veel doorgemaakt aan het kruis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar Hij deed dat voor u, die hongert naar verzoening, naar vergeving, naar rust in je leven. Dat je alles aan Hem kwijt kan. Dat je alles aan Hem kan vertellen. Kent u niet die momenten? Dat je zegt, ik ben bij Jezus geweest. Hij heeft mij vertroost. Hij kent mij. Hij doorgrondt mij. Hij is mijn Messias. Ook in die moeilijke tijden. Maar ik heb toekomst, hoop op het beloofde land, op het eeuwig paradijs. Hij heeft een woord, zelfs voor een moordenaar. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Het is niet voor te stellen. Zo'n heiland is Jezus. Er staat een generatie waarin wij leven, die Jezus niet meer kent, zo kent. Maar wij wel, hè. Wij zitten in de kerk. Maar daarom heb ik ook toch even gelezen uit het Johannesevangelie. Waarin er ook met zoveel woorden ook staat, dat de Heer Jezus Christus, dat er van Hem gezegd wordt, Hij was in de wereld. En de wereld is door Hem ontstaan. Nee, dat heeft Jozef niet allemaal gedaan. Maar Jezus wel. Door Hem is de wereld ontstaan. In Zijn handen is de wereld. In Zijn handen is ook jouw leven. En daar staat het. En de wereld heeft Hem niet gekend. De wereld heeft Hem niet gekend. Het is aangrijpend dat de wereld Hem niet kent. Dat moet ons drijven tot evangelisatie, tot zending. Of dat de wereld deze, die meer dan Jozef is, zal kennen. En zal horen wie de God van Israël is. De Zoon van God, Jezus Christus. Maar wij kennen Jezus. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is heftig. De zijnen, het volk van Israël, dat hem kende, niet aangenomen. Ja, het volk vergat wel eens hun God, de God van Israël. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Was het aangrijpend als je in de kerk zit, in een wereld die God niet kent, maar dat jij hem niet aanneemt. En daarvoor ben je er toch. Ook vanmorgen. Om hem aan te nemen. Dan lezen wij tot slot. Maar allen die hem aangenomen hebben. Ja, dat kan dus wel. Allen die hem aangenomen hebben. Hoe zit u hier? Hoe zit jij hier? Je kent de geschiedenis van Jozef. Je kent de geschiedenis van Jezus. Van onze heiland en zaligmaker. Heb je hem aangenomen? Ja, straks gaan catechisaties weer beginnen en alles. Maar heb je hem aangenomen? Dan moet je niet te lang mee wachten. Daarvoor wordt gepreekt. Daarvoor zijn we in de kerk. Om te horen van Jezus verzoenend lijden en sterven. En als je hem nu aanneemt. Als je nu gaat zeggen, ik ga van nu af aan trouw naar de kerk. En ik wil mijn heiland kennen. Dieper kennen, meer kennen. Ik heb zijn vertroosting, zijn bemoedigingen nodig. Ik wil hem aannemen elke keer weer opnieuw. Dat ik in de kerk zit en amen zeg op een preek. Ja, Heere, u bent mijn heiland. Ik zou het niet weten hoe ik verder moest zonder u. Ja, als hij hem zo aanneemt, heeft hij macht gegeven. Je zou ook kunnen vertalen met het voorrecht gegeven. Het recht gegeven om een kind van hem te zijn. Een kind van hem te zijn. Dat je mag weten. Ik vertrouw mijn leven in de handen van de God van Israël. Die zijn zoon Jezus voor mij gegeven heeft. Omdat ik eeuwig mag leven. En ik de zekerheid, zoals Jozef die had op zijn sterfbed, het toch mag weten. Ik ga naar het beloofde land, naar die eeuwige toekomst. Ik kan niet zonder mijn heiland, zonder mijn zaligmaker. Ik mag een kind zijn, een koninklijk kind, tot in alle eeuwigheid. En nou zitten we hier, met onze kinderen. Misschien met onze kleinkinderen. Of misschien zit u op een eigen wijze dat u het nodige mist in uw leven. Maar dat je toch zegt, ik voel me een kind van die hemelse Vader. Die altijd, altijd voor mij zorgt. Dat heeft hij in het verleden gedaan, in het volle leven. Dat doet hij ook nu. In een wereld die hem niet kent. En in een kerk waarin je soms denkt, ach, wat zegt die kerk nou bij mij allemaal? Geloven ze wel echt? Of kent u die liefdevolle heiland die zegt, ik zorg voor je. Echt waar. Wij hebben de God van de hemelse machten. De God van Israël. Amen. Wij zingen een gemeente van Psalm 105, vers 5 en 10. Gemeente, laten we samen bidden en ook dank zeggen. We doen voorbeden voor de heer Vermaas, die inmiddels ook in Ermelo woont. Voor onze broeder Paul Verkade, Schubertreef 51, die nog verblijft ook in het Maastadziekenhuis. En voor Nel Meijer van Lenen, standaardmolen 70, die 7 september wordt opgenomen in het Maastadziekenhuis voor ook een operatie aan de knie. Verder denken we aan hen die chronisch ziek zijn en of hen die in een verpleeghuis verblijven en aan hen die niet met name worden genoemd of willen worden genoemd. We denken ook aan het echtpaar Ger Roker en Anneke Noorloos die vrijdag aanstaande in Urk een zegen willen vragen ook over hun huwelijk. We hopen dat daar ook zelf te bevestigen en in te zegenen. We denken ook aan de jubilea, aan het echtpaar Luyendijk-Quist, die 45 jaar ook in de echt zijn verbonden. En dat mochten gedenken in de afgelopen week. En dat geldt ook voor de heer J. van Dijken en mevrouw M. van Dijken Adriaansen van de Mozartstraat 74... die ook 40 jaar in de echt zijn verbonden. Verder doen we ook voorbeden voor het protestants vormingsonderwijs in Rotterdam en voor het christelijk basis- en voortgezet onderwijs. Voor de burgemeester en de wethouders en ook voor de vluchtelingen in deze wereld. Gemeente, laten we samen bidden en danken. Heren, zo komen we aan het einde van deze dienst tot u en we zeggen u hartelijk dank dat u ons ook hebt willen ontmoeten. Dat u ook weer tot ons spreken wilt en dat u ook de geschiedenis van Jozef weer in herinnering brengt. Maar meer dan dat ook de geschiedenis van uw Zoon, Jezus Christus, waar alles om draait, waar alles om gaat. Het ontstaan van deze wereld en ook, heren, het komen van hem in deze wereld. En de wereld die hem niet heeft gekend. En de zijnen, ook uw eigen volk Israël. Het was menig keer, heren, dat ze eraan voorbij gingen, u vergaten, het niet geloofden, murmureerden. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Ach, heren, dat is de geest die er gekomen is in de mensen. Toen men u afzwoer en een eigen weg ging, dat is de realiteit waarin we staan. Maar u komt met uw evangelie omdat u trouw bent, omdat u ons blijft opzoeken, omdat u steeds het appel doet en door het woord, door het gepredikte woord, gaan mensen toch u aannemen, omdat uw geest werkt. En dat ze ook die beslissingen nemen. Ik wil Jezus volgen. Ik wil hem gaan dienen van nu af aan. Wij bidden van u, Heere, geef dat we de ernst van het leven zonder u en buiten u ook leren kennen. Maar dat we verrast worden door de rijke liefde en de genade en de vrede die u schenkt in ons hart en leven. Heb dank voor die boodschap, heren, dat u ons ook het voorrecht geeft om ook een kind van u te worden en te zijn. En dat we zo ook, heren, daaruit leven opdat de duisternis, heren, niet blijft in ons leven, maar dat die wijkt. Dat we steeds opnieuw mogen wandelen in het licht met hem, met Jezus Christus. En zo de toekomst tegemoet gaan. Heren, vergeef al het zondige wat was in deze dienst. Wilt u het wegnemen en wilt u het goede zegenen. U kent ons zoals we hier zitten, met al onze levenslopen, met al onze vragen, met al onze teleurstellingen, maar ook met de bemoedigingen. U kent onze onopgeloste vragen en zorgen en problemen, maar we mogen bij u, die meer is dan onderkoning, die koning is, de koning van de Joden. O God, dat u ook vandaag in deze duistere wereld het licht wilt laten schijnen in uw volk Israël. Dat het een teken, een zichtbaar woord, een zichtbaar spreken is van u, wat u doet en wat tot heil en zegen is van de wereld. Geen geweld, geen terreur, geen haat, maar rijke zegen en liefde en vrede. Ga zo ook met uw volk. We bidden voor onze zieken. Hun namen hebben we opgenoemd. Geef, Heere, dat de behandeling ook bij Vermaars gezegend mag worden. Wilt u hem vertroosten en bemoedigen? Wees met onze broeder Paul Verkade. Geef hem alles wat hij nodig heeft. Hoe afhankelijk ben je nu? En wat kunnen we dan aangewezen zijn op uw hulp en op uw bijstand? Troost hem en bemoedig hem samen met zijn vrouw en kinderen. Wees ook met Nel Meijer. U kent hun leven, u kent hun achtergronden, u kent hun situatie. Wees met barmhartigheid bewogen, Heere. Werk met uw geest ook daar krachtig, ook in hun leven. En schenk ook uw genade, o God. Wees met allen die niet met name worden genoemd, die ook ziek zijn. Wil ze ondersteunen en sterken. Ook hen die in verpleeghuis verblijven, allen die een moeilijke oude dag hebben, of mensen die het zwaar hebben in hun leven, in hun alleen zijn, weduwschap, weduwnaar. U kent ze, Heere, vertroost ze en bemoedig ze. Wij bidden u ook, Heere, voor het echtpaar Ger Roker en Anneke Noorloos. Ook hun beider levensgeschiedenis is bij u bekend. Ook beide, weduwe en weduwnaar, hebben zo ook een nieuwe liefde gevonden en willen toch ook, Heere, uw zegen hebben in de tijd die ze ook weer verder trekken met u. Geef ook, Heere, een goede, een zegenrijke dag en ga met hen mee, ook in het verdere van hun leven in ons midden. Wij bidden u, Heere, wilt u het echtpaar Luyendijk en Kwist zegenen. Wat een rijke zegen dat ze het ook, Heere, hebben mogen beleven. 45 jaar in de echt verbonden te zijn. Om hier ook te zijn met de dank aan u. Heere, ga met hen mee en geef hen nog een goede levenstijd met elkaar. En de vreugde in u, de Heer Jezus Christus. Dat bidden we ook voor het echtpaar Van Dijken-Adriaanse. 40 jaar in de echt verbonden. Mooie, rijke, zegenrijke dingen mogen meemaken in het leven. Waarvoor ze ook, Heere, hartelijk u willen dankzeggen. En die dank mag dan ook gebracht worden. Ook dat ze elkaar samen nog mogen hebben. Het leven dat soms ook zijn moeilijke tijden en zijn zorgen kent waardoor je heen gaat. Maar geef rust en vertrouwen dat u zorgt. Wij bidden u, Heere, wil u het werk ook op de openbare scholen zegenen waar we onze gaven voor hebben gegeven. Hoe rijk is het als je op die scholen en in die klassen dat verhaal van Jozef steeds mag vertellen. Met het zicht ook op Jezus. En dat kinderen er soms door ontroerd raken. Gespannen luisteren. En ook, Heere, laat het zijn tot rijke zegen in hun toekomst. Voor ons alles ongewis. Maar al dat werk leggen we in uw handen, in uw doorboorde handen. O Heiland, ontferm u over al die kinderen die opgroeien in een wereld die Jezus niet kent. Zegen ook het christelijk onderwijs, voortgezet onderwijs. Geef dat er met passie en met vreugde en met overtuiging en met liefde tot Jezus lesgegeven mag worden. Geef onderwijzers die met kracht, Heere, die overtuiging mogen doorgeven. We bidden u, wil zijn met de burgemeester en de wethouders, de mensen die in de raad zitten. Geef ook hen wijsheid in alle dingen. En wees met de vluchtelingen in de wereld. En we denken ook, Heere, aan die beide kinderen die worden uitgezet. Ach, Heere, we begrijpen niet alles. We leggen het wel bij u neer. Al die problemen. Al die mensen vol van regels. Geef mensen als een Jozef. En geef mensen van een bewogen hart. En ontferm u ook over al die kinderen in de vluchtelingenkampen. Ontferm u, Heer. en wil zo uw zegen schenken. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot gemeente van Psalm 80 en daarvan het eerste vers. 80, vers 1. Nou gemeente, ik hoop natuurlijk dat er nog vele vrijwilligers zijn die zich willen opgeven om te helpen bij het zomerfeest. Het is belangrijk om ook kinderen bekend te maken met wie Jezus is, ook in deze tijd. En we hopen elkaar straks ook nog even te ontmoeten voor degenen die dat ook heel fijn vinden. En we hopen zo ook te bouwen aan ons gemeente zijn. Gaat in vrede, ontvangt Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijft met u allen. Amen.